Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We waren aangekomen aan het hoofdstuk 10, Voortdurend Bidden. Klopt en u zal worden opengedaan. Ik zou dit woord van Christus bijna willen vertalen met klopt en je hart zal opengaan. De klaagmuur in Jeruzalem is me altijd voorgekomen als een van de meest suggestieve beelden van het gebed. In het gebed staan we voor een deur die we willen intrappen, terwijl we ervoor zouden moeten gaan zitten en schreeuwen, huilen en verzuchten totdat hij zal opengaan. De muren van Jericho bevinden zich niet buiten ons. Ze zijn veeleer het marmeren blok van ons hart dat God met zachtheid probeert te vermalen. Wij zullen er nooit in slagen om deze rots te breken. We moeten er gewoon 7 keer omheen lopen. Elk rondje kan jaren duren. Als God maar geroerd wordt, totdat hij de muren omverwerpt, en daarvoor verwacht hij van ons een hoge mate van vertrouwen en nederigheid. Hij wil mensen vinden die zo ver gaan, zodat zijn ontferming gelijk opgaat met de mate van vertrouwen die in hem gesteld wordt. Brief aan de Romeinen 9, 16. Ik sta telkens weer verbaasd als ik het evangelie lees en de vragen hoor die aan Jezus gesteld worden. Moeten wij op die berg aanbidden? Moeten we de belasting betalen aan Caesar? Mag je genezen op de Sabbat? Van welke 7 mannen is zij nu de echtgenote? Gewoonlijk geeft Jezus geen antwoord op de vragen die men hem stelt, maar hij verzekert zich ervan dat er voldaan is aan de voorwaarden om het antwoord te ontvangen. Wanneer men hem vraagt een zieke te genezen, informeert Jezus meteen naar de kwaliteit van het geloof van degene die dit gebed tot hem richt. Alles kan voor wie gelooft. En de vader van het kind roept uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Marcus 9, 23, 24. Het gebrek aan geloof van zijn leerlingen staat het handelen van Jezus in de weg. De beproeving die voortduurt en waar je niet goed uit lijkt te komen, is bedoeld om je geleidelijk het niveau van jouw eigen waarheid te laten bereiken. We moeten de woestijn binnengaan die begint bij de grenzen van het persoonlijke geloof, bij de grens van onszelf, daar waar men een bepaalde tragiek van het bestaan bereikt. De persoon die hiermee instemt, gaat in vertrouwen tot aan de grens van zijn bewuste geloof, samen met God die hem voorbij zijn ervaring en ongeloof brengt, naar een dieper geloof. Bij het ervaren van zijn grenzen leert de persoon te leven op de grens van zichzelf, waar God hem roept tot een permanente bekering. Deze grens is het punt waar de slechte geest hem aanvalt om hem te verlammen in zijn vertrouwen. Zo handelt Sint Ignatius op het moment dat hij een crisis van ziekelijke angstvalligheid doormaakt ten aanzien van zijn fouten uit het verleden. Hij had de indruk dat hij langs een ravijn liep en dat hij bekoord werd om er zich te laten vallen om overal vanaf te zijn. Dus bidt hij nog intenser en langduriger. Vanuit die duisternis schreeuwt hij naar God, doet hij boete en wijdt hij zich toe aan de medemens om zijn geestelijke zwaarte te verdringen. Het gebed maakt zijn geloof en zijn verlangen weer werkzaam. Zijn krachten nemen toe. Dan geeft God hem weer volledige vrede. Hij begrijpt dat hij nooit meer op het verleden moet terugkomen. Tot nu toe hebben jullie niets gevraagd in mijn naam. In Genesis staat een woord dat deze doorzettingskracht van de mens die tot God schreeuwt, goed beschrijft. Het is het gevecht van Jacob met de engel. Op een gegeven ogenblik zegt de engel van Yahweh tot hem: "Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken." Genesis 32:27. Het is het smeekgebed van God die Jacob smeekt hem los te laten. En Jacob antwoordt hem met buitengewone heftigheid: "Ik laat u niet gaan wanneer gij mij niet zegent." Genesis 32:27. Wanneer we tegen God zeggen: "Ik laat u niet los," dan bereiken we de grenzen van de woestijn in ons, daar waar God ons in tederheid huwt. Dit zegt Yahweh: "Ik denk terug aan de trouw van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidstijd, hoe gij mij zijt gevolgd in de woestijn." Wanneer we langdurig bidden, openbaart het woord van Christus in het Johannesevangelie ons een nieuw gelaat van de Vader. "Tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn naam. Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat uw vreugde volkomen zij." Johannes 16:24. De man van gebed knielt neer als een kind en vouwt zijn handen om te smeken. En hij is zich bewust van het feit dat zijn smeekgebed het gebed van Jezus is, de welbeminde Zoon, aan wie de Vader niets kan weigeren. Wanneer de Vader een van zijn kinderen ziet bidden, wordt hij bekoord door het gelaat van zijn Zoon en wordt hij geroerd tot in zijn schoot. "Op die dag zult gij bidden in mijn naam." Het is niet nodig te zeggen dat ik bij de Vader uw voorspreker zal zijn, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij mij lief hebt en gelooft dat ik van God ben uitgegaan. Johannes 16:26-27. Wanneer het gebed op die manier een innerlijk leven geworden is en net zo permanent is als de ademhaling zelf, kan men zich de vraag stellen: wat vraagt de mens die veranderd is in een levend gebed? Is zijn gebed gericht op een bepaald voorwerp? We zouden bijna kunnen antwoorden dat zo'n vraag niet zo belangrijk is voor hem, want het probleem is niet om voor iets te bidden, maar om nooit op te houden met bidden, nooit ontmoedigd te raken. Voordat je weet waarvoor je bidt, kun je beter weten hoe je altijd moet bidden. En als je al iets aan God wilt vragen, dan is het dit wel: altijd maar bidden. Het is interessant om op te merken dat het woord van Jezus in de hoofdstukken 14 tot 16 van Johannes: "Wat gij de Vader ook zult vragen, hij zal het u geven in mijn naam." Johannes 16:23. Zich in het bijzonder richt op de gave van de Heilige Geest en op het opnemen van de mensen in de Trinitaire gemeenschap, deze vragen vinden wij ook samengevat in het Onze Vader en in het hoge priesterlijk gebed. In feite gaat degene die onophoudelijk bidt binnen in het gebed van Jezus, opdat alle mensen de naam van de Vader en zijn oneindige tederheid ontdekken en zij elkaar beminnen zoals de Vader hen bemind heeft. Zo'n gebed drukt goed de spanning uit die er bestaat tussen de intimiteit en het universele, het persoonlijke en het gemeenschappelijke. Kortom, het doel van dit gebed is het diep geworteld zijn van de heerschappij van God in het hart van de wereld. Ook al bidt de mens met bijzondere intenties, hij smeekt dat al zijn broeders gered mogen worden en opgenomen in de gemeenschap van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. Hoofdstuk 11, het beste deel. Het gebed waar ik nu over zou willen spreken is gelijkwaardig aan het gebed dat de vaders van de Oosterse kerk het gebed van het hart noemen. We moeten het niet verwarren met het Jezusgebed. We zullen straks zien waar deze gebedsvormen zich op toespitsen, maar het gebed van het hart is zowel in het Westen als in het Oosten bekend. Het zoekt zijn bron en zijn wortels in de diepte van ons wezen, voorbij onze geest, onze wil, ons gevoelsleven en zelfs voorbij de gebedstechnieken. In die zin is het Jezusgebed een weg naar het gebed van het hart, maar het is niet de enige weg. Het valt me steeds weer op dat wanneer ik spreek over het gebed van het hart, dit een diepe weerklank vindt bij mijn toehoorders. Ze voelen wel dat ze daarnaar moeten streven, willen ze voortdurend bidden, zoals Jezus het vraagt. Ze begrijpen ook dat hun gehele gebedsleven ertoe moet leiden dat ze leven van dit ononderbroken gebed van het hart. Ze ervaren dat, wanneer je gemakkelijk en altijd bidt, het leven een andere kleur krijgt en dat de bekoringen verdrinken in een oceaan van vrede en zachtmoedigheid. Wanneer het ons gegeven is, al is het maar voor enkele uren, om dit gebed van het hart te ervaren, dan verandert het ons leven. Dit is Jezus ons komen aanbieden. Het gebed van het hart dat altijd gemakkelijk te bidden is. Als het ons niet lukt, dan is dat niet normaal. Een man die een hele week in gebed had doorgebracht en die vervolgens nog eens 8 dagen naar Lourdes was geweest, vertelde me: ik heb voortdurend gebeden. Als het mogelijk is om 8 dagen te bidden, waarom zou het dan niet mogelijk zijn om altijd te bidden? Er zijn momenten waarop we graag zouden bidden, maar het niet kunnen. Het gebed van het hart kan ons dat geven als we het maar aan de Heer willen vragen en er de prijs voor betalen, namelijk het besluit nemen om voortdurend te smeken in de allesomvattende geest van het evangelie. Misschien is het te veel gevraagd om aan het begin van een geestelijk leven voortdurend rigoureus te bidden. Ik herinner me een jong meisje dat in TZ het gebed had ontdekt en naar huis was teruggekeerd met het verlangen om altijd te bidden. Na enige tijd moest ze tot de conclusie komen dat ze nog niet in staat was om het vuur van het brandende braambos de hele dag te verdragen. God weet dat best en op sommige momenten moet je dan ook iets anders gaan doen, maar je moet dit verlangen diep in je hart levend houden en hopen dat de Heer je deze genade zal verlenen wanneer hij je daarvoor klaar acht. Ik houd van deze woorden van Paulus die degenen die een gebedsleven begint kunnen helpen. Houd daarmee nachtwaken, waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen. Brief aan de Efezen 6:18. Als wij onze avonden biddend zouden doorbrengen, in plaats van te praten over ditjes en datjes, dan zou ons leven al spoedig veranderen. Onze slaap zou doordrongen zijn van het gebed en God zou ons de genade verlenen van het gebed. God geeft de genade van het gebed aan degenen die erom vragen, zegt de heilige Johannes Climacus. Laten we nog eens luisteren naar deze raad van Paulus. Bid en smeekt in de geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe nachtwaken, waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen. Brief aan de Efezen 6:18. Door het gebed van het hart trachten we de energie van de geest, die diep verstopt zit in ons wezen, te bevrijden. Deze bevrijding voltrekt zich door de naam van Jezus aan te roepen in geloof en liefde. Hier zien we duidelijk het verband tussen het gebed van het hart en het Jezusgebed. De naam van Jezus is als een pijl die ons hart doorboort en er de glorie van de verrezene uit laat opwellen. Het lichaam neemt zodanig aan deze transfiguratie deel dat het wordt herkneed, omgevormd en geheiligd door de kracht van de geest. Je hoeft maar naar het gelaat van sommige monniken te kijken om te begrijpen dat ze in een staat van doorzichtigheid verkeren in de aanwezigheid van God. Ze zijn poreus voor het onzichtbare en tegelijkertijd kwetsbaar voor hun broeders. In feite betekent het dat we de grote Paulinische uitspraak serieus nemen. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Eert dan God met uw lichaam. Eerste brief aan de Korintiërs 6:19-20. Dan ontdoet het gebed zich van alle intellectualisme en identificeert het zich met het gehele wezen, zelfs met het lichamelijke. Dit mag ons westerlingen misschien vreemd lijken, maar toch kan de Heilige Geest net zo goed de intelligentie van de mens als zijn lichaam boven zichzelf uit laten stijgen. Evenals het lichaam van de mens kan hij de menselijke geest heiligen en omvormen. Zo leven er nu nog heiligen waarvan het lichaam stralend en getransfigureerd is door de glorie. Dan spreken we van vurig gebed. Er wordt verteld dat er bij heilige Antonius, die dagenlang in gebed was, vuur uit zijn handen leek te komen. En de demonen smeekten God om dit gebed op te laten houden, omdat hun duivelsverblijf op aarde erdoor ondermijnd werd. De traditie van het gebed van het hart gaat ervan uit dat er heiligheid is in de diepten van ons lichamelijk wezen, omdat het geënt is op het vergoddelijke en vergoddelijkende lichaam van Christus. Het is onze ziel daarentegen die dwaas is. Zij moet weer worden teruggebracht naar de kern. Op dit diepe niveau wordt de mens bewoond door de dynamiek van de geest, die niets anders is dan de genade van het doopsel, waardoor we deel krijgen aan Gods eigen wezen. Door het doopsel zijn we in de dood en de verrijzenis van Christus gestort, en wel zodanig dat de oude mens vernietigd is en we bekleed zijn met een nieuwe mens die steeds weer hernieuwd wordt naar het beeld van de verrezenen. Het trinitaire virus is op ons overgedragen. De harttransplantatie heeft zich voltrokken in het doopsel, maar we zijn ons gehele leven bezig met het assimileren van die hartdonor, vechtend tegen alle verschijnselen van afstoting. Het gebed, de Eucharistie en de sacramenten zijn het serum dat de aanpassing van het nieuwe hart bevordert. Als het ons niet lukt om altijd te bidden, dan komt dat omdat we een hart van steen hebben, of zoals Paulus het uitdrukt, dit bestaan ten dode. Brief aan de Romeinen 7:24. Ieder mens moet dus op een dag ontdekken dat hij een hart van gebed in zich draagt. De bron van het onophoudelijk gebed zit daarin verstopt. Veel te vaak proberen we te bidden vanuit uiterlijke stimulansen zoals woorden of boeken, terwijl ons hart bewoond wordt door een zaadje van gebed. Natuurlijk zijn er in het gebed constante factoren aanwezig en wegen die anderen reeds gegaan zijn en waarover zij geschreven hebben. Maar deze zijn slechts nuttig voor degenen die zich al bewust zijn van dat zaadje van gebed dat zich in hen bevindt. De heilige Johannes Chrysostomus zegt dat een mens die het doopsel ontvangt, verlicht wordt door deze genade. Als hij het doopsel op volwassen leeftijd ontvangt, dan ervaart hij dat innerlijke licht wel, maar dat verdwijnt daarna in het onderbewuste. Het enige wat de christen hoeft te doen, is het ontvangen en oplaten borrelen van de genade van het doopsel in het existentieel bewustzijn. Deze genade is min of meer diep weggestopt in zijn wezen, in de diepten van zijn lichamelijk bestaan. Het lijkt een beetje op een verborgen bron die het waterbekken voedt. Verklaart dat niet die opwellingen van gebed in ons leven op momenten dat we er minst aan denken en dat we ogenschijnlijk niet bewust aan het bidden zijn? Ik denk hierbij aan de arts die zijn hart betrapt op bidden tijdens het ziekenbezoek. Het gebed komt dus voort uit een instinct. We kunnen het niet maken, we kunnen het slechts volgen. We moeten leren om het trinitaire leven in ons te laten spreken en om een verzuchten van de geest die gevangen zit in ons hart, te bevrijden. Hoe dieper we het mysterie van het verbrijzelde hart binnengaan, des te natuurlijker wordt het gebed. Het beroert voortdurend de oppervlakte van ons bewustzijn, terwijl dat in het begin met tussenpozen gebeurt. Dit staat lijnrecht tegenover de inspanning die een mens zich getroost om een min of meer gecompliceerd gebaar te leren door na te doen wat men hem voordoet, zoals het besturen van een auto. Het gebed kan geleerd worden, zonder twijfel, maar je leert het zoals je leert ademhalen, eten, drinken en lopen. We moeten het goddelijke leven in ons laten spreken en het gebed zal vanzelf opwellen. Het voornaamste is dat we ons aansluiten bij die diepe stroom van het trinitaire leven. We moeten een weg banen door de rotsige paden van het hart, zodat het kan opwellen in een zuiver gebed. De christen draagt het gebed in het hart, maar hij is zich niet bewust van die kostbare parel die in hem verborgen zit. Hij laat de energie van de geest slapen. Hij slaapt, net als de apostelen tijdens de doodstrijd van Jezus. Hij moet dus de weg van het hart terugvinden om het wakker te maken en het in volheid te laten ademen. We zien hier duidelijk het verband tussen het gebed en het waken. Bij de grote spirituelen die zich aangetrokken voelen tot het nachtelijk gebed, Niet vanwege de stilte en de vrede, maar omdat het wachters zijn aan de uiterste grenzen van de tijd en de eeuwigheid, wachtend op de komst van de Meester. Isaac, de Syriër, zegt dat wanneer de Heilige Geest zijn verblijf neemt in het hart van de mens, dan kan die mens niet meer ophouden met bidden. Of hij nu slaapt of waakt, het gebed wijkt niet van zijn ziel. En de Russische pelgrim zegt, ik raakte zo gewend aan het gebed van het hart, dat ik het voortdurend beoefende en uiteindelijk ging het vanzelf. Ik hoefde er niets voor te doen, het welde op uit mijn geest en mijn hart, niet alleen in wakende toestand, maar ook als ik sliep. Zulke ervaringen kennen wij ook wel. Ik herinner me een oude vrouw die altijd haar rozenkrans bad en die me vroeg of het nog wel nodig was de woorden uit te spreken, want zei ze, als ik 's morgens wakker word, dan merk ik dat mijn hart het Ave Maria zegt. Of het nu gaat om het Jezusgebed, het Wees gegroet of een ander gebedsformule, het gaat erom dat het gebed net zo permanent wordt als onze ademhaling. Uiteindelijk gaat het vanzelf en het kan zelfs verdwijnen om plaats te maken voor het gebed van het hart. Wij zijn bang voor deze eenvoud, omdat we graag willen dat ons gebed in een goed georganiseerd kader past. Toch hebben we er alleen maar voordeel bij. Vreemde gedachten en problemen blijven weg, en we krijgen er meer vertrouwen en geloof in de Heer voor terug. Deze eenvoud is een genade, zoals het voortdurend gebed een gave van God is. Het is geen houding van laisser-aller, maar je moet boven alles uitstijgen. Om te volharden in dit gebed, moet je de kleine hulpmiddelen aanvaarden die zich aandienen. Wij zijn bang voor dit eenvoudige gebed, omdat we het gebed van het hart nog niet ontdekt hebben. In feite hebben de spirituelen de slaap vervangen door het voortdurend gebed. Ze slapen een beetje en worden weer wakker om te gaan bidden. Maar degene die het voortdurend gebed niet gevonden heeft, moet slapen. Want op de een of andere manier is de slaap een staat van extase. Er is een fundamentele mystieke staat die ieder mens kent, en dat is de diepe slaap. En daarom benadrukken de vaders zo het belang van het biddend inslapen. Er komt een moment waarop het onbewuste zodanig verzadigd is van gebed, dat de slaap een middel van communicatie wordt met God. Wanneer de mens ontwaakt, wordt hij zich weer bewust van zijn diepe aard, gebed zijn. Hij moet dus ontwaken, want hij verkeert voortdurend in de vergetelheid. Hij leeft als een automaat of als een slaapwandelaar. Hij vergeet dat hij bestaat. Hij vergeet dat de wereld en de anderen bestaan. Hij vergeet vooral dat God bestaat. Dus moet hij ontwaken. Dat is het grote onderwerp van de ascese. Nepsis. Het gaat hier om het waken in evangelische zin, waarbij Christus de waakzame man tegenover de vergeetachtige dienaar van God stelt, de wijze maagden tegenover de dwaze maagden die in slaap vallen en niet meer wachten op de komst van de echtgenoot. Bij de waakzame dienaar en de wijze maagd is er een kwaliteit van aan aandacht en luisterbereidheid die kan leiden tot fijngevoelige voorkomendheid en tot innerlijke beschaving die alle energie en fijngevoeligheden in beweging zet. We moeten waken omdat Christus degene is die komt. Ik sta voor de deur en ik klop. Apocalypse 3:20. Iemand wordt altijd verwacht en reeds gehoord. Zegt Sint Benedictus ons niet in zijn proloog van de regel dat het woord van God zich iedere dag tot ons richt. Daarom moeten wij ons hart niet verharden. Eén ding wordt dan het enige noodzakelijke: de ontmoeting en de gemeenschap met Christus die komt. Er mag aan niets anders de voorkeur gegeven worden. We zouden hoofdstuk 7 van de regel van Sint Benedictus eens moeten lezen. Daarin staat dat de monnik het vergeten van God absoluut moet schuwen, evenals de lichtzinnigheid en de dwaze verstrooiingen die aanvaard worden als normale zielstoestand en die door Christus aan de kaak worden gesteld wanneer hij tot Martha zegt: Martha, wat maak je druk over veel dingen? Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen. We moeten waken en ontwaken. Deze twee woorden gaan samen, omdat de tijd waarin wij leven een tijd is die Christus kan vernietigen om terug te komen. Nicolas Kabasilas zegt hierover verrassende dingen. Hoe moet je het vergeten van God schuwen? Hij spreekt voor de leken die in de wereld leven en die de monastieke technieken niet kunnen beoefenen. Hij zegt: jullie lopen door de straat als automaten. Je doet maar wat. Maar er wordt je niet gevraagd om eerst van God te houden, doch om jezelf eraan te herinneren dat Hij van jou houdt. Hij houdt van jou met een dwaze liefde. Hij houdt zoveel van jou dat Hij, die onverstoorbaar is, uit zijn onverstoorbaarheid is getreden om zijn liefde te bewijzen. Hij heeft de kenose uitgevonden. Hij is gestorven uit liefde op het kruis. Zozeer heeft hij van jou gehouden. Dus, zegt Pascal, moeten we niet slapen gedurende die tijd. En het woord slapen moeten we heel ruim opvatten. Als je daaraan denkt en je ontwaakt, dan wordt God ervaren als de bedelaar van liefde die klopt aan de deur van zijn schepsel. En toen het fiat van de maagd hem de mogelijkheid bood om zijn schepping van binnenuit opnieuw te beginnen, klopte hij op de deur van ieder van ons. Hij daalt af, zegt Kabasilas. Hij zoekt de slaaf die hij bemint. Hij, de rijke, keert zich naar onze armoede. Hij stelt zich voor, verklaart ons zijn liefde en smeekt dat we zijn gevoelens beantwoorden. En, voegt hij eraan toe, hoewel we hem verstoten, is hij niet beledigd, maar wacht hij geduldig aan de deur als een bedelaar. De armoede van God, de nederigheid van God, de verlegen God en de bedelende God, ik geloof dat het een essentieel onderwerp is dat stof genoeg geeft tot gebed. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Boven God Niets. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 12. Tot dan.